Het plan is om u eerst een update te geven, hoe zeg je dat in het Nederlands? Te informeren over onze gang van zaken, waar we zijn en waar we heen gaan en wat ons tijdschema is. Daarna wil ik wat vertellen over onze motivatie en het werk wat we daar doen. En als je daarover gaat praten, moet je natuurlijk begrijpen wat God aan het doen is. En dus daar wil ik een klein begin mee maken. En over 2 weken hoop ik daarop verder in te gaan. En daarna willen we kijken naar een presentatie over het werk waar we in begonnen zijn op onze nieuwe locatie in KVN. En waar we hopen terug te keren wanneer wij ontsnappen aan de... U weet het. Zullen we samen de Heer bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn weer. We waren natuurlijk bij elkaar, al was het niet lichamelijk. We zijn namelijk verbonden met elkaar in 1 lichaam. Dat is een geestelijk lichaam. We willen u daarvoor danken voor het geweldige werk wat onze Heer Jezus Christus gedaan heeft, die ons samengebracht heeft in hemzelf. Heer, daar willen we u bedanken. Want wie zijn wij als kleine mensenkinderen in deze wereld, dat wij verbonden mogen zijn met u. Dat wij met u mogen wandelen, dagelijks. Heer, we zijn bevoorrecht en we begrijpen dat we mensen zijn die alleen maar leven uit genade. En we willen u daarvoor ook danken deze morgen. En we willen u vragen of u ons wilt helpen in ons bij elkaar zijn. In het spreken en in het luisteren. In alles wat we doen. Dat we u mogen eren. We willen zo deze tijd aan u opdragen. Ook de kinderen. De dingen die zij met elkaar mogen doen en delen. Dat het mag zijn tot de eer van u. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen. Ik heb een paar fotootjes. Je ziet daar het team, het zendingsteam in de eilandenregio. Met die mooie tasjes die jullie kinderen verzameld hebben. Met wat verrassingen voor onze zendingcollega's. En u krijgt een hartelijke groeten van hen. De volgende foto is een van de tasjes, of de tasjes die opgestuurd zijn. En de volgende is het vertaalteam, onze Lammergai-collega's die samen waren met ons in KVN, samen met onze collega uit Amerika. En die gewerkt hebben aan de Oude Testament vertaling. En die waren ook heel dankbaar en heel blij met de verrassing uit Nederland hier georganiseerd bij de kinderen. En dat is ook hartelijke groeten van hen aan u allen. Dank u wel. Ik wilde even een paar dingen doorgeven. Eén gebedspunt. Op dit moment is er in de eilandenregio, op ons eiland New Island, is er een leiderschapconferentie gaande. Leiders van verschillende gemeenten in de verschillende taalgroepen waarmee wij werken. Die zijn bij elkaar en om elkaar te bemoedigen, om elkaar te helpen, om samen het woord te bestuderen en hen ook meer inzicht te geven in wat het betekent om samen te werken en samen te functioneren. En wat zij als gemeenten voor elkaar kunnen zijn. Wat ze natuurlijk in eerste instantie zijn voor elkaar en met elkaar. Maar ook hoe zij elkaar kunnen helpen. Met name met bepaalde aspecten waar zij zelf moeite mee hebben. Problemen die voorkomen in de gemeenten. Die zijn vaak anders dan datgene wat wij hier in het Westen meemaken. Maar zo kunnen zij wel elkaar tot een hulp zijn. Want als er problemen zich voordoen in een bepaalde gemeente, dan zijn er weer andere gemeenten die daar ervaring mee hebben en die daar ook kunnen getuigen en kunnen heenwijzen naar de oplossing vanuit Gods woord, hoe de Heer hun daarin geholpen heeft. En zo zien we dat gemeenten uit verschillende taalgroepen, die normaal gesproken niets met elkaar te maken hadden, zelfs in het verleden vijandig waren ten opzichte van elkaar, dat zij nu één zijn geworden in onze Heer Jezus Christus en dat ze elkaar letterlijk tot een hand en een voet kunnen zijn. Dus dat is mooi om dat even te noemen, dat er nu gaande is en dat ook als gebedspunt, mocht u daaraan denken, dat leiders op ons eiland bij elkaar zijn. Onze plannen, daar is de klok, dat helpt. Heb ik tot 12 uur, 1 uur of iets? Onze plannen waren dat wij half september hoopten te vertrekken vanuit Nederland terug naar Papua-Nieuw-Guinea om weer te gaan werken in Kaving op ons eiland New Island. En wij waren daar in correspondentie met onze organisatie, met onze leiders daarover. En vorige week leek het erop dat het allemaal, behalve dan een schriftelijke toestemming, het ging erop blijken dat het allemaal ging gebeuren. Maar een paar dagen later gelijk al kregen we het nieuws van wijzigingen in de plannen. En de wijzigingen waren onder andere, hadden te maken met de situatie in het land zelf. Tot nu toe is corona niet erg veel of groot geweest in Papua-Nieuw-Guinea. In ieder geval voor zover ze dat weten. Want een land als Papua-Nieuw-Guinea, wat heeft die voor mogelijkheden om dat allemaal te onderzoeken en te testen? En dan ook wanneer je ziek bent, wat hebben die voor mogelijkheden om hulp te vinden? Het is allemaal niet goed georganiseerd. En, voor zover we het wisten was er niet veel corona in Papua-Nieuw-Guinea, maar ze hebben nu een massale uitbraak te maken in de hoofdstad. En dat is onder andere een van de redenen waarvoor de organisatie en ook de overheid weer is gaan kijken naar wat gaan we doen. Ze zijn wel het land aan het openen. Als organisatie hebben wij een protocol ingediend bij de overheid. En gezegd, wij willen onze zendelingen terugbrengen. Als ze in de hoofdstad aankomen, dan vliegen wij met ons eigen zendingsvliegtuigje naar de hoofdstad. Halen wij ze op, zodat ze niet hoeven te reizen door het land. Brengen we ze op ons centrum in de Hooglanden. Daar hebben we 5 huizen waar zij dan in quarantaine kunnen voor 2 weken. Zodat zij, wanneer zij dan uit quarantaine komen, kunnen uitvliegen naar de verschillende posten in het binnenland. Want in het binnenland, de binnenlandse vluchten, die zijn inmiddels ook alweer gestart. In ieder geval tussen de gebieden waar helemaal geen corona is aangetroffen. Daar is transport mogelijk. En de mensen kunnen daar terug naar hun werk. Dus dat was het plan. Vorige week is het eerste groep zendelingen zijn teruggekeerd. En zitten nu in quarantaine op ons centrum. Wij zouden dan in de tweede week van september de derde groep zijn die dan binnen kunnen komen en daar quarantaine kunnen houden en dan terug kunnen keren naar het werk in Kaving. Met de uitbraak in de hoofdstad is gebleken dat tot nu toe de overheid toelaat dat wij doorgaan met ons plan, met het protocol wat we afgesproken hebben. Maar de organisatie en onze arts in Papua-Nieuw-Guinea, daar hebben wij ook regelmatig contact mee, en die zegt, Jan, je bent 62, Je hebt hartproblemen gehad in het verleden. Je behoort gewoon tot een groep die wat meer risico loopt dan de rest. Dat is één. Een nieuwe uitbraak, of eigenlijk de uitbraak in Papua-Nieuw-Guinea. Niet een nieuwe uitbraak, maar eigenlijk een beetje de eerste uitbraak. Met daarbij het feit dat er geen hulp is voor mensen die corona hebben. Als je malaria krijgt, als je allerlei andere dingen krijgt, dan kan je naar het internationale ziekenhuis. Je kan eventueel naar Australië voor medische hulp. Maar als je corona krijgt, is net als TB. Als je TBC krijgt en corona krijgt, je kan nergens terecht. In de internationale ziekenhuis in de hoofdstad kom je niet binnen. Ze hebben geen mogelijkheden, geen capaciteiten, geen middelen om je te helpen. En Australië geeft ons geen visa, geen medische visa om naar Australië te evacueren. Dus dan ben je overgeleverd aan je eigen huiskamer en wat dan ook gebeurt. Dus de dokter die heeft ons aangeraden om te overwegen langer te blijven. Maar het andere aspect wat daarbij speelt is dat de organisatie zegt, we hebben 300 zendelingen in Papua-Nieuw-Guinea. Dat betekent normaal gesproken zijn 75 zendelingen met verlof, welk tijd van het jaar maar ook. Door de jaren heen zijn er altijd 75 met verlof. Nu zijn er extra mensen weggegaan in het begin van de coronatijd. Mensen die van plan waren met verlof te hebben. Mensen die om andere redenen, familieredenen, onderwijs, die zijn mensen die verhoogd risico hadden. Die zijn vertrokken in het begin van de coronatijd. Er zijn in ieder geval een groot aantal van hen die klaar zijn om terug te keren. En dat betekent dat we zo'n 75 mensen hebben die terug moeten keren. Maar we hebben 5 huizen beschikbaar voor quarantaine. Dus dat betekent dat we voorlopig bezig zijn. De komende iedere 2 weken een nieuwe groep van 5 gezinnen of 5 units terug te laten keren naar Papua-Nieuw-Guinea. De collega's die onze plaats hebben overgenomen in Kavieng, die hebben toestemming of die hebben gezegd dat zij langer willen en kunnen blijven in Kavieng. En dat maakt ons automatisch toch een lagere prioriteit. Zodat we de andere collega's de gelegenheid geven om eerst te gaan. En zodoende hebben zij gevraagd om te wachten tot het einde van het jaar of begin volgend jaar om terug te keren naar Papua-Nieuw-Guinea. Dat is de verandering in plannen. Voor ons, we zijn nog eenmaal aan het denken van, oké, hoe gaat het eruit zien? We zijn hier, of waren hier eigenlijk, vanwege de ziekte van onze en het overlijden van onze moeder en schoonmoeder. Dat is allemaal wat uitgelopen. Nu hebben we ineens toch veel meer tijd. Dus wij praten nu over, ik denk dat we gewoon maar de tijd zullen nemen om het land in te gaan, naar de mensen te gaan die achter het werk staan, de mensen informeren. We denken er ook weer aan om de container met hulpgoederen bij elkaar te verzamelen en weer een container te gaan versturen met hulpgoederen. Dus in de komende brief hopen we daar dan details over te schrijven. Dus daar kunt u naar uitzien. Als u geen brief ontvangt, laat Annette even weten, een e-mailadres, zodat u onze brief automatisch maandelijks krijgt. Dat is het plan. Dan langzamerhand kijken naar onze motivatie. Waarom gaan wij? Wat gaan wij daar in Kavieng doen? We hopen in de presentatie wat te laten zien wat ons werk en onze verantwoordelijkheden daar zijn. Maar wat is het waar we werkelijk mee bezig zijn? Realiseer dat er in deze wereld 6500 taalgroepen zijn. Dat zijn meestal niet allemaal de grootste taalgroepen die er zijn. Er zijn taalgroepen bij van een paar duizend mensen. Maar het zijn echte andere talen. Voor zover wij het na kunnen gaan, zijn van die 6500 zijn er nog 2500 die niet bereikt zijn. Dat zijn een hoop talen. Dat zijn niet de grootste hoeveelheden aan mensengroepen. Want als je gaat kijken naar de plaatsen waar het goede nieuws van de Heer Jezus Christus gekomen is, dan is het wel in alle landen. En zeker in alle grote steden. Maar als we werkelijk op deze wijze, wat taalgroepen betreft, gaan kijken, dan zijn er nog 2500 taalgroepen die niets van de Bijbel in hun taal hebben. Waaronder ook geen gemeente is gesticht waar geen evangelisch getuigenis, geen getuigenis van het goede nieuws van de Heer Jezus Christus aanwezig is. In ieder geval niet in die taal. We kunnen alleen maar uitgaan van datgene wat wij weten vandaag. En als mensen weten we niet zoveel, ook al denken we dat we veel weten. Maar er zijn bepaalde dingen die we niet kunnen weten. Ik weet wel dat in de toekomstige geschiedschrijving staat, als we denken aan dat wat er staat te gebeuren, maar wat beschreven is in Openbaringen 5 vers 9, waar die grote groep met mensen bij elkaar staan en het Lam prijzen voor zijn bloed dat vergoten is voor hun, voor de vergeving van hun zonden, dat mensen zijn uit alle landen, uit alle naties en uit alle talen, etnos, uit alle talen van deze wereld. Dus ik denk dat het belangrijk is voor ons, en dat is ook onze motivatie, belangrijk is voor ons dat wij niet kijken naar of het evangelie, het goede nieuws van Christus beschikbaar is in alle steden of in alle landen, maar dat we kijken naar, is het goede nieuws beschikbaar in alle talen? Want daar, en dat is geschiedschrijving, toekomstige geschiedschrijving, daar voor het aangezicht van God staan vertegenwoordigers van alle talen. Die Christus prijzen voor het bloed wat hij vergoten heeft. Weet u wat dat betekent? Dat wij, voor zover wij het kunnen zien, inzien en begrijpen, moeten we het goede nieuws brengen aan al die taalgroepen. Er wordt nog wel eens gezegd dat die eindtijd, hè, dat is nog veel aan de hand. We kijken wat er in de wereld allemaal aan de hand is vandaag. De machten die aan het strijden zijn. Niet alleen maar de landen en de presidenten, maar de machten die gaande zijn in deze wereld. En in een tijd als deze, waarin we leven, zien we hoe de wereld op zijn kop gezet kan worden. Ik kan me nog herinneren, voor de eerste keer dat ik de studie deed over de toekomst, dat we in Openbaringen lazen over dingen die staan te gebeuren in de toekomst. En een derde van de wereldbevolking, dat er dingen aan de hand zijn. En dan krabbelden we op onze hoofd en dan zei ik, hoe is dat mogelijk? Maar wat er de afgelopen 30, 40 jaar gebeurd is, was toen al gaande, is het openbreken van die hele wereld. Het maken van dit ene grote wereldrijk. En dat is iets wat nog steeds aan het doorgaan is. En dat is nu zelfs zo ver gekomen dat we hoeven maar een nieuw virus te krijgen en het trekt door de hele wereld heen. Zonder problemen. Ik kan nu veel beter begrijpen wat er in de toekomst te gebeuren staat. Maar is het al zover? Is het al zover? We laten het maar aan de Heer over, echt waar. Want daar durf ik echt helemaal niets op te zeggen. Zelfs over die 2500 taalgroepen. Dat is alleen maar in hoeverre wij dat kunnen zien vandaag. Maar als er nog 2500 taalgroepen zijn die niet bereikt zijn, nou, maar wat betekent dat dan? Wat is dan het bereiken van die mensen? Wat doen we? Wat is onze opdracht? Als wij die vraag stellen, dan moeten we ook begrijpen wat God aan het doen is in deze wereld. Want we kunnen natuurlijk een hoop mooie, leuke dingen doen in deze wereld. En de verwarring, en ik denk wel dat u dat ook weet, de verwarring is zo groot. Er is zoveel beweging waarvan ik zeg van, is dat werkelijk gemotiveerd vanuit Gods woord? Is dat werkelijk gebaseerd op datgene wat God aan het doen is in deze wereld? Wij geloven dat als wij proberen deze taalgroepen te bereiken in deze wereld, dat er maar één manier is om dat te doen. En dat is om gemeenten te stichten in die verschillende taalgroepen. Het is niet alleen maar een korte actie. Mensen met handen en voeten in een andere taal proberen te bewegen en te laten zien dat de Heer Jezus onze verlosser is. Maar gemeenten te stichten, plaatsen waar God aan het werk is en daar plaatsen waar God gezien kan worden in de omgang tussen gelovigen. Het zijn plaatsen waar het woord van God beschikbaar wordt, beschikbaar is. Dat is waarschijnlijk iets waar we misschien helemaal niet bij beseffen wat dat betekent. Maar als we praten over taalgroepen die niets van de Bijbel in hun taal hebben, zelfs taalgroepen die talen zijn niet op schrift gesteld. Dat zijn talen die alleen gesproken worden. Dan begrijpen we dat het beschikbaar maken van het woord van God in zo'n taal, dat het een heel werk is. Dat je die taal en de cultuur moet leren. Dat je een alfabet moet samenstellen voor zo'n taal. Dat je die mensen moet leren lezen en schrijven in hun taal, zodat zij zelf, dat ze niet van ons afhankelijk, zoals het in het verleden ook wel gebeurd is, dat er van bovenaf verteld wordt wat er gedaan wordt en wat ze moeten geloven, maar dat ze zelf Gods woord kunnen bestuderen, kunnen lezen, Gods woord beschikbaar maken. De gemeenten zijn ook plaatsen daar waar levensonderwijs plaatsvindt. Onderwijs en discipelschap. Niet alleen maar mensen vertellen wat God vertelt, maar ook naast de mens gaan staan, met hen meegaan, begeleiden, helpen om dat toe te passen in hun leven. Maar ook plaatsen, gemeenten en ook plaatsen waar kader getraind wordt. Een gemeente moet niet als los zand aan elkaar hangen, maar mensen moeten leren begrijpen hoe God hen samengebonden heeft en hoe God binnen hen, binnen hun groep, mensen de capaciteit en de gaven gegeven heeft om te functioneren en ook om voor te gaan, om de anderen te helpen. Dus kadertraining. Maar het moet ook een groep mensen zijn die hun begrijpen wie zij zijn. Hun identiteit moet iets zijn wat duidelijk voor hen is. Wie zijn wij? Wij kunnen die vraag stellen aan onszelf ook. Wie zijn wij? In deze westerse individualistische maatschappij, dan denk ik dat de eerste antwoorden op die vraag vaak toch wel veel meer te maken hebben met datgene wat wij als persoon, wie wij zijn als personen. Maar als we praten over de gemeente van Christus en over onze identiteit, dan moet natuurlijk onze identiteit Christus zelf zijn. Maar beseffen ze dat? Of gaat het over de groep mensen die in dat gebouw samenkomt? Of de groep mensen die op deze wijze of op die wijze georganiseerd zijn binnen die beweging of binnen die beweging? Maar dat is niet waar de Bijbel over schrijft. Want de gemeente is iets totaals nieuws en iets wat totaal verborgen was. En ik kan u verzekeren dat het vandaag ook nog heel erg verborgen is. Niet omdat het niet geopenbaard is, maar om het feit dat we Gods woord niet geloven en niet dat geloven wat God zelf gezegd heeft in wat de gemeente en wie de gemeente is. Aan religiositeit hebben we geen gebrek aan. Van allerlei groepen en groeperingen. Maar wie zijn wij als gemeente van Christus? Wat is de gemeente? Het is iets wat verborgen is geweest. En wat doet de Bijbel als er iets is wat verborgen is? Dan zien we door het hele Oude Testament ook heen, dan zie je dat de Bijbel beelden gebruikt. De Bijbel gebruikt van allerlei beelden om dingen voor ons mensen duidelijk te maken. Een beeld is iets wat iets laat zien wat we misschien anders niet zo goed zouden begrijpen. We zien in het Oude Testament dat God vele beelden gebruikt. Een hele bekende is de tabernakel. En daar staan nog behoorlijk veel bij ook. Want daar staat over de tabernakel die de Israëlieten bouwden in de woestijn. Daar zien we dat God daarvan zegt dat God heeft Mozes het echte beeld, de echte tabernakel laten zien op de berg. En hij moest, zoals wat hij gezien heeft, dat moest hij dan samen met de Israëlieten daar bouwen. Als een beeld tussen de mensen van Israël, om hen iets van datgene wat er in de hemel was te laten zien. Maar er zijn ook andere beelden die ook de profeten gebruikt hebben. Ik denk aan de profeten die heel duidelijk het beeld van het huwelijk gebruikt heeft voor het volk Israël. Maar ook een tempel, een gebouw. Dat beeld. Er zijn heel veel beelden die in het Oude Testament gebruikt zijn om de mensen te helpen en te laten beseffen wat de boodschap die God hen had gegeven. We denken aan de gemeente en praten over de gemeente. De verwarring is alom, want een hoop mensen denken dat het te maken heeft met een gebouw of met een organisatie. Maar dat is het niet. Het is ook geen voortzetting van Israël. Het is ook niet het koninkrijk, in de zin van het letterlijke koninkrijk, wat gaat komen, het duizendjarig rijk. Het is iets totaal nieuws. Het is iets wat verborgen is geweest. Het is zelfs zo verborgen geweest dat in de tijd dat de Heer Jezus de laatste keer met de discipelen samen was, in Handelingen 1, vers 6 tot en met 8, daar zien we de discipelen bij elkaar. En ze vragen de Heer Jezus het volgende in vers 6. En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, de Heer Jezus: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Maar u zult kracht U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u zal komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in de geheel Judea en Samaria tot aan de uiterste van de aarde. Dat is wat de Heer Jezus als antwoord gaf op de vragen, op de vraag die natuurlijk op de tongen van de discipelen, van de apostelen brandde. Want dat is wat de hele verwachting was in die tijd. Dat de Messias zou komen en dat hij dat koningschap van hun voorvaderen David zou voortzetten. Er was geen enkele aanwijzing dat er iets anders te gebeuren stond. Geen enkele aanwijzing. Waarop gebaseerd? Want datgene wat er werkelijk te gebeuren stond, was niet geopenbaard. Het was verborgen. Totaal verborgen. Wat zegt de Heer Jezus op die vraag? Hij had natuurlijk kunnen zeggen van, luister nou eventjes. Want het zit niet zo zoals jullie denken. De Heere God gaat wat anders doen. Ik ben nou niet teruggekomen om koning te worden. Ik ga nu niet naar Jeruzalem om daar de troon van David weer op te richten. Nee, de Heere God is wat anders van plan om te doen. Hij gaat de gemeente stichten. Dat had hij natuurlijk heel goed kunnen zeggen. Dat had hij heel goed kunnen zeggen. Niet dat het verborgen was voor hem, want de Heer Jezus had al over de kerk gesproken, had over de gemeente gesproken. Na die belijdenis van Petrus sprak de Heer Jezus al over de gemeente. Maar hij openbaarde het niet. En zelfs nu op de vraag van wat er nu gaat gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Zegt de Heer Jezus, het is verborgen, in zekere zin zegt hij dat. Dat is aan God, wat de tijden en de gelegenheden betreft, dat is aan God. Maar, dit is wat jullie in ieder geval moeten doen. Hij had zelf al gezegd, tegen na Petrus zijn belijdenis, had hij al gezegd dat hij het zou zijn die de gemeente zou bouwen. De Heer Jezus is de gemeente bouwer. Maar hij openbaart dat hier in Handelingen 1 niet. Wel zegt hij, gaat uit en wees mijn getuigen. Door deze hele wereld heen. En vanaf die tijd en verder is langzaam maar zeker de gemeente openbaar geworden voor diegenen die het wilden zien. Want ook die verwarring is vanaf het begin heel groot geweest. Een van de eerste grote vergaderingen die er in Jeruzalem plaatsvonden, was over deze zaken. Verwarring. Maar God is wat anders gaan doen. Hij is zijn gemeente gaan bouwen en in Efeze 1 vers 22 en 23 daar zien we heel duidelijk uitgesproken wat de gemeente is. Wie de gemeente is, wat de identiteit is van de gemeente. Er staat in vers 22, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Hier in Efeze gaat het veel meer dan alleen over de gemeente. Het is veel groter dan dat, maar één ding spreekt heel duidelijk uit. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, dat is Christus. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En hier zien we heel duidelijk uitgesproken een beeld. En ik vraag me af of het een beeld is. Een beeld wat totaal nieuw is. Wat in het hele Oude Testament niet gebruikt is. Er is iets nieuws, er gaat iets nieuws gebeuren. Dus er wordt iets nieuws gebouwd. En God gebruikt daar een totaal nieuw beeld voor. Het lichaam. Maar als studerende hierover ben ik toch meer tot de overtuiging gekomen dat het zelfs meer is dan een beeld. Natuurlijk is het beeld van een lichaam met een hoofd en ledematen, al die verschillende ledematen met hun eigen functie, hun eigen gaven en hoe zij samengebonden zijn door een bloedstelsel, een zenuwstelsel door pezen en beenderen, hoe zij samen functioneren, dat is natuurlijk een prachtig beeld. Maar als je het verder bestudeert, dan zie je dat dit een geestelijke werkelijkheid is. En niet een lichamelijk, lichaam, maar een geestelijk lichaam. De gemeente van Christus is geen organisatie, heeft niets te maken met het gebouw waarin we samenkomen. Het is iets geestelijks wat ons samen gebonden heeft en samengebonden heeft met Christus en met elkaar. Het is het moment dat wij tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, dat Gods geest ons neemt. En wat zegt Paulus vaak? In Christus, in Christus, in Christus. Wat betekent dat? De Heilige Geest heeft ons genomen en heeft ons, de Romeinen gebruikt daar het woord doop, in, onderdompelen, inbrengen. De Heilige Geest neemt ons en hij plaatst ons helemaal in Christus. Geestelijk gezien is we zijn één met hem. Vandaar ook dat hij in Efeze zegt dat wij geplaatst zijn in de hemelse gewesten. Want waar is Christus? In de hemel. Waar zijn wij? In de hemel. We zijn nergens anders. Ja, met dit lichaam zijn wij hier op aarde. Maar wij zijn van hem. Onze identiteit moet hem zijn. Dat is tenminste een goede boodschap. Al het religieuze gekrakeel in deze wereld, dat is helemaal geen goede boodschap. Daar scheuren hele groepen van, hele families van, hele landen in oorlog met elkaar. De boodschap van Christus is dat God de wereld, dat God hen uit de wereld die in hem geloven, met hemzelf verzoend, zelfs tot op het zover dat hij ons één maakt met hemzelf. Is dat niet wonderlijk? Dat kan alleen maar door de Heer Jezus Christus, want God kan geen omgang hebben met zonde. God kan geen omgang hebben met zondaars. Als dat niet spreekt over genade, dat God ons toch door zijn geest genomen heeft en in de Heer Jezus Christus geplaatst. Moet u met ons meekomen naar Papua-Nieuw-Guinea. En kijken wat daar aan de hand is. Want de Papua's zijn menselijk gesproken geen aantrekkelijke mensen. Een van de eerste dingen die ons opviel, die mij opviel, was die mensen stinken. Je moet tegenwoordig voorzichtig zijn wat je zegt over bepaalde groepen mensen, maar, want je bent zo gebrandmerkt voor racist en weet ik wat allemaal meer. Menselijk wijs gesproken, die mensen zijn totaal niet aantrekkelijk. Maar waar kijken we naar? Nu zijn dit grote vrienden en vriendinnen van ons. Nu zijn dit mensen waar wij ons thuis kunnen voelen. Net zo goed dat wij ons hier in Nederland thuis kunnen voelen. Samen met broeders en zusters. Wat is daar gebeurd? En die mensen zich gaan wassen? Oh, dat zijn ze ook wel hoor. Het wordt toch wel wat meer aan het verleden. Maar in het algemeen, nee. Ze zijn nog steeds deel van hun cultuur en hun geschiedenis. Net zo goed dat wij deel zijn van onze cultuur en geschiedenis. Beïnvloedt ons meer dan dat we denken. Nee, van buitenaf zijn die mensen nog steeds niet aantrekkelijk. Maar ze zijn zo aantrekkelijk geworden. Waarom? Omdat zij door geloof in de Heer Jezus Christus deel geworden zijn van het lichaam van Christus. Dus wat wij willen doen als wij naar Papua-Nieuw-Guinea gaan en waar wij mee bezig geweest zijn en wat wij ook hopen voor te zetten, is dat werk wat we geloven wat we moeten doen, is namelijk gemeenten stichten. Het gemeentestichten aspect heeft te maken met datgene wat wij plaatselijk doen binnen zo'n taalgroep. Maar je geeft door de verkondiging van het evangelie, geef je de mensen de gelegenheid om deel te worden aan Christus en aan zijn lichaam, aan datgene wat hij aan het doen is in deze wereld. Zodat we kunnen ontsnappen aan al de verwarring. Het voordeel daar in Papua-Nieuw-Guinea is dat een hele hoop geschiedenis, een hele hoop religieuze geschiedenis die wij hier in het Westen hebben zij niet. Ze hebben wel wat religieuze geschiedenis, waar ze ook door beïnvloed zijn. Maar gelukkig kunnen we Gods woord daar onderwijzen, gewoon zoals het er staat. En kunnen we de mensen laten weten wie zij nu zijn in de Heer Jezus Christus. Dat is de hele reden waarvoor wij waarvoor we naar Papua-Nieuw-Guinea zijn gegaan en waarvoor we weer hopen terug te keren. Omdat we deel zijn van dat werk waarvan we geloven dat het heel belangrijk is. We hebben daar kort geleden weer opnieuw doorheen gewerkt, geploeterd. Want we zijn als mensen toch wel ploeteraars bij tijd hoor. We halen wat in ons hoofd. De omstandigheden in ons leven zijn veranderd. We zijn nu allebei wezen geworden. En we zijn bezig nu met het opruimen en het wegdoen van de spulletjes en het huis van Annette's moeder. En in het hele proces ga je door allerlei dingen heen denken. En vraag je af, waar zijn wij nu en waar gaan we heen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen met het huis? Moeten we het zelf aanhouden? Wat moeten we daar doen? En we waren daarmee bezig. Ook in gebed. Want we geloofden dat de Heere God ons duidelijk naar Nederland gebracht heeft om het te zijn voor mijn schoonmoeder in de tijd. En dat ze door haar laatste levensdagen heen ging. En dat is een hele gezegende tijd geweest. Dat zouden we voor geen goud hebben willen missen. In hoeverre je dood wil je natuurlijk altijd missen. Maar laten we realistisch zijn. Wie gaat het ontlopen? Weet je toch? Dan kan je er maar beter samen met de Heer doorheen gaan. We zullen er toch doorheen moeten. Laten we er met de Heer doorheen gaan. Het is de moeite waard. Het is een hele goede tijd geweest op die manier. Maar we zijn in het hele denkproces over wat gaan we nu doen. gaan we dit huis aanhouden. En we werden in die periode van tijd dat we daarmee bezig waren, in 1 week tijd, werden we constant geconfronteerd met de boodschap die we hebben om te verkondigen in deze wereld. En voor ons, Annette en ik, het was voor ons helemaal geen twijfel. Dat heeft alles te maken met onze terugkeer naar Papua Nieuw-Guinea. Waarom? Over die cijfers die ik eerst noemde. Ja, er is veel nood hier in Nederland. Er is veel werk te doen. Maar het goede nieuws is beschikbaar hier in Nederland. We zijn ook weer echt wel, en zeker nu in deze tijd, we kregen bij tijden 2, 3, 4 appjes of linken die ons, waar we goede bijbelstudies konden volgen, waar we diensten konden, livestream konden meekijken. Geweldig, dat is allemaal beschikbaar hier in Nederland. En er zijn nog steeds taalgroepen die niets van de Bijbel, niet één bijbelvers in hun taal hebben. En daarom in ons hart en ons denken helemaal geen twijfel over dat dit gaat over terugkeer voor ons naar Papua Nieuw-Guinea. Mochten wij in de toekomst ook terugkeren naar Nederland, dan is dat niet om Nederlander te worden. Dat zijn we, zijn lang geen Nederlanders meer hoor. Maar dan is het toch ook nog steeds om bezig te zijn met het goede nieuws van de Heer Jezus Christus beschikbaar te maken voor die mensen die de kans nog niet hebben om het te horen. Dat is belangrijk. Maar, ik ben, zoals ik al zei, 62, dat kan best nog wel een poosje duren. Zolang we de gezondheid hebben, dan kunnen we nog functioneren. Annette heeft nog 4 jaar meer langer te gaan dan ik. Ik ben nog lang niet aan pensioen toe. Maar goed, wat is pensioen? Ook een menselijke instelling. Ik lees daar niets van in de Bijbel. Over pensioen. Niet dat het slecht is, maar het is iets wat wij georganiseerd hebben. Dus wij hopen echt in de toekomst nog voor vele jaren daar verder te gaan, want er is nog steeds veel werk te doen. Ook voor Lammergai is daar nog steeds veel werk te doen. Onze collega is, zoals u in de brief hebt kunnen lezen, naast de herziening van het Nieuwe Testament, zijn ze nu bezig met een Lammergai vertaalteam om het Oude Testament te vertalen. Een gigantisch project, het kost vele jaren. Maar we zijn zo dankbaar dat we dat kunnen doen. Dat we Gods woord beschikbaar kunnen maken. Ook het Oude Testament voor de Lammergai gemeente. De gemeenten gaan door, want het is Gods werk. Het was Christus die de gemeente bouwt en dat is hij nog steeds. Of wij daar zijn of niet. Maar wij kunnen nog steeds helpen in het leveren van materiaal, van vertaling en van bijbelstudiemateriaal. En dat is ook wat we de komende jaren hopen te doen. Ik denk dat we ons klaar gaan maken om de presentatie te laten zien. Ik geloof dat de kinderen zouden komen. En om een indruk te geven van datgene waar we naar terugkeren. En dan hoop ik over 2 weken verder te gaan op datgene wat we hierover begonnen zijn, over wie we zijn als gemeente. Gemeente van Christus. En dat het toch wel heel iets anders is dan datgene wat wij in deze wereld horen. Wat mensen ons willen laten geloven, wie we zijn.